Ik probeer, zoals iedereen natuurlijk, een boek te schrijven wat goed is, wat sterk is, wat niet, ja, wat je leest en wat eigenlijk pas begint nadat je de laatste pagina gelezen hebt.
Hoi, welkom bij Schrijfpraat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee en koffie.
En we lachen, dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk.
Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand, dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch?
Hoi, welkom bij Schrijfpraat. We zijn er weer en vandaag hebben wij weer een gast en die wil ik even introduceren bij jou, want ik kreeg namelijk een berichtje van Annabeth van der Kamp en die zei, zouden jullie niet eens een keertje Mohana van de Kronenberg in de podcast willen uitnodigen? Zij schrijft kinder- en jeugdboeken en die lees ik zo graag, maar zij schrijft ook voor volwassenen, dus zij kan volgens mij ook heel goed het verschil uitleggen. Het lijkt me nou zo leuk als zij een keer in Schrijfpraat de gast zou zijn. Nou, wij vinden dat soort tips van onze luisteraars natuurlijk hartstikke leuk. En wij hebben dus even gekeken wie Mohana van de Kronenberg eigenlijk is. En nou, toen dachten wij, deze moeten we hebben in de podcast.
Leuk, ik ben er graag. Dank je wel. Ik vind het heel leuk dat ik hier mag zijn. Ik wil Annabeth heel erg danken ook. Ik vind het fijn om te praten met jullie en om hopelijk iets te zeggen waar de luisteraars wat aan hebben.
Ja, nou vast. Zou jij jezelf misschien eerst even willen voorstellen?
Ja, zeker. Nou, ik ben Mohana. Ik ben beeldhouwer en schrijver. Ik schrijf op dit moment, of ik schrijf eigenlijk het waar ik de meeste tijd in stop. En ik schrijf nu eigenlijk enkel voor kinderen. Voordat ik voor kinderen schreef, schreef ik voor volwassenen. Maar volgens mij komt er straks nog een vraag waarom ik voor kinderen ben gaan schrijven. Dus daar kunnen we het straks misschien wat uitgebreider over hebben. Zeker, mijn hele leven bestaat een beetje uit kinderboeken. Ik werk een dag in de week in de kinderboekwinkel in Den Haag. Wat ik een ontzettend fijne, leuke dag vind. Ik ben hoofdredacteur van een recensiewebsite, Jong Literair Nederland. En ik lees ontzettend veel en ik luister podcasts ook. En ik heb een hele andere achtergrond, maar misschien dat dat niet zo belangrijk is. Mijn achtergrond is werktuigbouwkunde.
Dat vind ik dan wel heel interessant als het zo anders is. Ja.
Dat vind ik ook interessant, ja.
Ja, want dus misschien kunnen we dan meteen wel naar een van de eerste vragen. Ik pak hem er even bij. Dat was Cynthia, die vroeg van waarom heb je voor het schrijven van kinderboeken gekozen? Maar misschien is de eerste vraag dan wel, waarom heb je voor het schrijven gekozen als je zo'n andere achtergrond hebt?
Ja, nou, ik heb als kind wilde ik ontzettend graag iets maken. Ik wilde schrijven, ik wilde tekenen, schilderen, beeldhouden, ik wilde muziek schrijven. En dat kwam, denk ik, achteraf omdat ik niet wilde praten. En als je niet praat, dan wil je... En ik vond, denk ik, toch dat ik wel wat te zeggen heb. Dus dan ga je andere manieren zoeken. En ik heb dat onder andere gezocht in het schrijven. En het, ik ben voor volwassenen gaan schrijven, omdat het niet lukte als kind voor kinderen te schrijven. Want al heel jong wilde ik ontzettend graag een boek schrijven over mijzelf eigenlijk. Ik sprak niet dus, dat lukte niet. En toen op school moest dat wel en ik ging stotteren. En ik wilde heel graag dat mijn klasgenoten een boek lazen over een kind dat stottert, maar dat toch een held is, als het ware. En ik zocht in de Biep een boek daarover, maar kon dat niet vinden. Eentje kon ik vinden van Guus Kuijer. Daar komt één keer een kind in voor. Verder heb ik dat niet kunnen vinden. En toen dacht ik als kind al, later schrijf ik dat boek zelf. En ik begon te schrijven toen, maar een boek schrijven met een begin, een midden en eind, wat logisch is. En nou ja, dat was natuurlijk niet zomaar haalbaar. Dus schrijven als kind, dat hield eigenlijk op. Ik schreef allemaal kleine stukjes en ik ben daarna het iets willen maken, tekenen, beeldhouden, schrijven. Dat bleef wel iets wat voor mij heel, heel belangrijk is. En ik ben toen in de middelbare school heb ik dat schrijven opgepakt weer. En dat kwam eigenlijk door de lijst. Waar de meeste mensen enorm afhaken op de lijst.
De lijst.
Stoppen met lezen was voor mij de lijst een enorme openbaring. Dat ik werelden leerde kennen waar ik dan toch nog geen kennis van genomen had. Ik vond de lijst ontzettend fijn. Ik had een 10 voor mijn eindexamen, weet ik nog. Dat vond ik ontzettend leuk. En toen ben ik gaan schrijven, maar toen was ik wat ouder. En toen ben ik gaan schrijven voor volwassenen. Maar het boek dat ik als kind wilde schrijven over een kind dat geen woorden heeft, dat sluimerde altijd nog. En dat kwam. Dat is mijn debuut voor kinderen geworden, maar 40 jaar later.
Jeetje,
wauw.
Dat heeft lang gesluimerd, dat boek.
Heel lang, ja zeker.
Ja.
Oh, daarvoor was ik inmiddels voor volwassenen aan het schrijven wel.
Ja, en daar ben je ook, want daar is over jou is niet veel te vinden over wat je voor volwassenen hebt geschreven. Of in ieder geval, met name, jij hebt het met name zelf over je kinderboeken.
Ja.
Is er een moment geweest dat je dacht, en nu gaat dat kinderboek er komen?
Ja, eigenlijk wel. Het was dat ik wilde schrijven. Dat was nooit een vraag. Ik was verhalen voor volwassenen aan het schrijven. En het boek over het kind, wat ik zo graag wilde schrijven, daar had ik nog steeds geen woorden voor. Wat mijn probleem was, is dat ik een boek over een kind wilde schrijven dat niet praat. En ik vroeg mij af, hoe kan ik in zo'n boek dan dialoog hebben? Want als een kind niet spreekt, zou je een heel lang innerlijk monoloog moeten hebben. Wat mij voor kinderen niet zo geschikt lijkt. Dus ik zocht een manier om toch die dialoog toe te kunnen voegen in een boek met een hoofdpersoon die niet praat. En op een gegeven moment, toeval, kwam ik erachter dat de schrijver van Alice in Wonderland, Lewis Carroll, die heet eigenlijk James Dodgson, dat hij stotterde en dat hij in plaats van Dodgson altijd de Dodo zei. Als zij Dodgson wilde zeggen, werd dat per ongeluk Dodo.
Oh ja.
Dat triggerde mij zo dat hij van zoiets akeligs, neem ik aan, uit zijn jeugd zoiets moois gemaakt heeft. Omdat de Dodo door hem, ten eerste is Alice in Wonderland een prachtig verhaal. Hij heeft de Dodo in zijn verhaal gestopt, dat wilde ik eigenlijk zeggen.
Ja.
Hij zei Dodo en heeft van die Dodo een personage in zijn verhaal gemaakt. En ik denk dat het toch een van de bekendste personages naast Alice uit het boek is. Waarmee hij de Dodo ook tot het symbool van uitgestorven dieren gemaakt heeft. Dus dat stotteren is voor hem geworden tot eigenlijk iets moois. En toen ik dat Dodo hoorde, moest ik aan mijzelf denken uiteraard. En ik wilde mijn boek vroeger Momo noemen. Omdat als ik Mohana wilde zeggen, werd dit Momo. En ik wilde mijn boek Momo noemen. Maar ik kwam er naderhand achter dat er al een prachtige Momo is van Michael Ende. Dus die titel viel af. En toen ik dat verhaal van Lewis Carroll hoorde, dacht ik, ik zal mijn personage Dodo noemen. Dan heb ik één personage al en ik moet daar een kind bij maken. Het kind dat ik zelf ben, wiens naam begint met Do. En dat werd Dorian. Zodat ik direct twee personages had. Ik had een Dodo en ik had een Dorian. En ik het was voor mij gelijk helder dat Dodo een alter ego van Dorian is. Dat die praat met zichzelf. Dus dat ik wel dialoog heb. Dus dat Dodo enkel leeft in zijn verbeelding. Dus zo kwam het dat ik, toen ik dat hoorde, had ik opeens de vondst als het ware om in een boek met een kind dat niet spreekt toch die dialoog te kunnen hebben.
Ja,
en toen ik eenmaal die twee personages had, toen ben ik dat verhaal gaan schrijven. En Dat duurde nog steeds erg lang hoor. Ik heb jaren geschreven, maar als je een begin hebt, dan kan je verder ook.
Ja, want je had nu een beetje de sleutel gevonden, zeg maar, voor je verhaal. En daardoor kon je beginnen en kon je verder.
Ja.
Maar je moest het dus ook nog afmaken. En wat kan je uitleggen wat heeft gemaakt dat dat toch nog zo lang heeft geduurd?
Wat misschien als eerste, dat ik het schrijven wat ik tot dan toe gedaan had, waren voornamelijk korte verhalen. Dus echt een korte explosie eigenlijk. Je begint 5 voor 12, je eindigt 1 voor 12. En wat er werkelijk gebeurt, laat je weg. Hè. De kracht van het korte verhaal is zo anders dan van een roman of een lang verhaal, waarbij je de personages moet omschrijven, waarbij je een aanleiding hebt en ontwikkelingen hebt. En dus dat was toch een heel ander iets dan de ervaring die ik tot dat moment had met korte verhalen. En wat misschien ook meespeelt, dat het toch zo'n persoonlijk verhaal is, dat ik graag dat wilde vertellen op een manier waar ik helemaal blij mee was. En ik moest door een heel traject heen. Het was een somber verhaal. Het was een verdrietig verhaal. En het werd uiteindelijk toch een licht verhaal. En dat is wat mij uiteindelijk aan de kinderboeken zo ontzettend aantrekt ook. Kinderboeken zijn toch meestal, het zijn lichte verhalen. Je probeert de kinderen uiteindelijk toch iets hoopvols mee te geven. Ja. Ik vind dat alle onderwerpen bespreekbaar zouden moeten zijn. Ook, ik ben niet een hilarisch, humoristisch schrijver. De zware onderwerpen pak ik graag aan. Dat interesseert mij ook heel erg. Maar om een zwaar onderwerp voor een kind licht te beschrijven en dat er toch een hoop aan het eind is die wel reëel is. Ik wilde dus ook niet dat Dorian aan het eind niet meer tottert. Omdat dat een rare hoop is. Maar dat hij dealt met zoals het is. Ja. Dat is wat ik elk kind gun ook eigenlijk. Waar dat ook over gaat. Of dat spreken is of iets anders. Dat je jezelf ziet zoals je bent. En dat goed is.
Ja, dat het niet opgelost hoeft te worden. Dat het er ook van mag zijn.
Exact. Ja. Zo is het. Dat is de oplossing, denk ik. Dat je het
mag er
en
zijn.
En dat duurde lang ook. Ik heb bij veel uitgevers wel gesprekken gehad over dit boek. Toen ik halverwege was, ben ik uitgevers daarvoor gaan benaderen. Maar enerzijds had ik gesprekken telkens, wat al heel fijn is. Dat kan soms al erg moeilijk zijn om aan tafel te zitten ergens. Maar ik denk toch dat het thema van een kind dat niet wil spreken of dat stottert, dat zo lastig was. Dat ik heel erg heb moeten overtuigen om dit boek te kunnen uitgeven.
Oké. Okay. Ja, ik zou denken het is juist een onderwerp waar... Waar wat jij zelf al zegt, helemaal nog niet zoveel over geschreven is. Dus dat zou toch interessant moeten zijn. Maar misschien is dan het dat het te weinig mensen zijn die dit probleem tussen aanhalingstekens ervaren. Waardoor het misschien voor een uitgever minder interessant is. Of...
Ja, ik weet niet zeker of het daaraan lag. Want ik heb wel mijn uiterste best gedaan. En dat is naar mijn idee gelukt ook. Dat het niet een boek is voor kinderen die met dit... die ditzelfde probleem hebben, maar een boek voor elk kind. Ik wil heel graag dat elk boek wat ik maak of alles wat ik schrijf voor elk kind, dat elk kind daar iets uit zou kunnen halen. Dus ik weet eigenlijk niet zeker wat de reden is, maar het binnenkomen bij uitgevers is natuurlijk voor elke beginnende schrijver ontzettend lastig.
Ja.
Maar ik heb heel vaak dit verhaal herschreven.
Ja.
En ik ben wel blij met wat het is nu.
Kijk, dat is het allerbelangrijkste.
Zo is
dat
het.
Jij dat er blij mee bent.
Ik ben
erg
blij.
Ik heb zelf geen kinderen. Dus ik lees ook eigenlijk bijna nooit kinderboeken. Maar er is een fase geweest dat ik een half jaar lang alleen maar kinderboeken las. En dat kwam doordat ik woonde in Noorwegen op een heel klein eilandje. En daar was een heel klein schooltje met een hele kleine biep. En ik wilde heel graag het Noors leren. Dus toen ben ik alle kinderboeken uit die biep... ben ik gaan lezen. En wat mij toen opviel, is dat sommige heel leuk zijn en sommige echt ja, heel stom, vond ik. En daar zat het bij mij, met name zat dat in het, ik vind de kinderboeken het allerleukst als het dus voor kinderen leuk is en leerzaam. Maar dat er ook iets in zit voor de volwassenen, wat de kinderen misschien nog niet begrijpen, maar op een ander level een soort grapjes of leervermogen. Ik weet niet of hoe jij dat in jouw boek doet.
Ja, ik ben dat helemaal met jou eens. Ik vind het ook ontzettend leuk dat je tussen de woorden, er staat in mijn boeken erg veel tussen de woorden. En ik denk dat je de voorlezende ouder daar iets mee geeft ook. Zodat het voor degene die voorleest ook een prettig boek is. En ik vind het niet erg dat kinderen in het boek dingen missen. Volgens mij, als je het niet helemaal door hebt wat er gebeurt, je voelt wel iets. En wat ik laatst las op internet, vond ik heel interessant. Ik denk dat Piotr van Lenteren dat was die dat zei. Dat als een ouder een boek voorleest aan een kind waarvan de betekenis het kind een beetje ontgaat, kan het kind toch aan de stem van de voorlegende ouder daar allemaal betekenis uithalen. Ja. Je kan voelen aan een verhaal ook iets. Als ik bij zomergasten was een, ik weet niet meer precies hoe dat heet, iemand die over de sterren sprak, waar niets van te begrijpen was eigenlijk, maar toch voelde het zo ontzettend. Het was zo mooi, je snapt het niet, maar je voelt iets interessants en je voelt... En ik denk dat bij kinderboeken ook zo mag zijn. Als je niet alles snapt, kan je toch... Sommige dingen sla je over en die mis je dan, dat geeft niet. Maar misschien voel je wat en pik je wat op. En, dus dat het niet helemaal exact begrijpelijk is, geeft niet, vind ik. Dat is de echte wereld ook zo.
Ja, zo is het leven ook gewoon.
Klopt. Je hoort je ouders praten. Ja. En je denkt dat je het snapt. Dat vind ik ook ontzettend leuk. Dat de volwassene weet in het boek, die leest dat... en die weet dat het kind het anders ziet. Dat het kind... Ja. Als schrijver kun je spelen daarmee ook. Je kan dingen vertellen waarvan de hoofdpersonage het niet begrijpt, maar dat de lezers het misschien wel begrijpen, maar in elk geval dat de voorlezer het snapt. Ja. Dat is leuk. Leuk. Dat is,
Ik denk ook dat het bij kinderen ook... Ik heb 3 kinderen. En mijn oudste is heel lang heel erg geïnteresseerd geweest in de Tweede Wereldoorlog. En toen had ik een aantal boeken van Martina Letterie voor hem gekocht. Die heeft hele mooie boeken geschreven over de Tweede Wereldoorlog voor kinderen. En volgens mij is er eentje die heet Een kind met een ster. Ja. Of zoiets. En,
Kinderen met een ster.
Hij heeft het gelezen. En, of het was een van die anderen. Maar in ieder geval aan het eind van het verhaal. Het gaat over een Joods kindje wat volgens mij in Westerbork komt. En in ieder geval in een concentratiekamp uiteindelijk. En overlijdt. En toen had ik het met hem achteraf over dat boek. Want ik heb het zelf ook gelezen. En toen zei hij. Nee, hij gaat niet dood. Ach. En ik dacht. Jawel, hij gaat wel dood. Maar ik dacht, ik zeg dat niet. Want blijkbaar, het is ook maar net wat je aan kan op zo'n moment als kind. Ja. En wat je daar dan dus uithaalt. En,
Oh, wat bijzonder. Ja, het boek is natuurlijk ook, je schrijft een boek als schrijver. Maar de lezers maken daar hun eigen boek van. Dus elk gelezen boek is weer toch weer een iets ander boek dan het boek wat je zelf geschreven hebt. En dat is ook zo mooi, denk ik.
Ja,
bijzonder.
Ik denk dat ook een ander erg groot misverstand is. Is dat ik krijg heel vaak de vraag van kinderboeken, dat is toch veel makkelijker schrijven dan boeken voor volwassenen. Maar ik denk dat kinderboeken schrijven veel moeilijker juist is. Om die verschillende lagen te hebben, maar ook om heel bewust te zijn van ik schrijf voor bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, 6- tot 8-jarigen. Dat je ook dan heel goed weet welke woorden je dan wel en niet kunt gebruiken en wat ze dan wel of niet begrijpen. Of toch? Ik weet niet, jij schrijft allebei. Wat?
Ja, ik vind voor volwassenen ook wel ontzettend moeilijk, vind ik. Omdat je daar het voordeel is dat je voor volwassenen schrijven alle vrijheid hebt. Je kunt eigenlijk elk onderwerp aanpakken op elke manier dat jij dat wil. Wat enerzijds prettig en makkelijk is. Wat toch ook complex is. En als je voor kinderen schrijft, is het moeilijker, precies wat je zegt, denk ik, dat je of je wil toch een verhaal vertellen. Ik wil graag gelaagde verhalen vertellen. En toch probeer je die op een zo simpel mogelijke manier te beschrijven, dat het voor de kinderen begrijpelijk is. Ja. En inderdaad, tussen 6 en 8 kun je andere structuren toepassen. Of heb je minder vrijheid daarin dan vanaf 12. Dus het lastige bij jeugd is inderdaad telkens de leeftijd.
Ja.
Maar het voordeel is dat je minder ingewikkelde structuren hebt. Van 6 tot 12, die echt die 6 tot 8 begin boeken voor heel jonge lezers. Daar zitten geen tijdssprongen in. En daar zitten geen flashbacks in. En dus je begint aan het begin en je gaat langzaam door naar het eind. Dus dat, daarin heb je geen hoofdbrekers eigenlijk over de verhaalstructuur. Maar wat moeilijk daaraan is, is op de millimeter eigenlijk. Je wil toch rijke taal, je wil rijke beelden, maar je moet dat telkens schaven, dat je met eenvoudige woorden en eenvoudige zinconstructies toch een heel breed verhaal probeert te vertellen.
Ja, dus het is voor allebei iets te zeggen, maar op zich voor kinderen is het dus... Ja, nee, ik snap het helemaal hoor. En ik kan me voorstellen dat het juist een soort beperking, om het even te noemen, of eigenlijk een soort stramien van... Ik moet geen rare tijdsprongen maken. Het maakt het dan wel weer makkelijker. Maar je moet ook tegelijkertijd heel goed, nog beter eigenlijk je doelgroep kennen voor kinderen.
Ja, je moet goed zijn met woorden, denk ik.
Ja,
het is minder wiskunde, minder rekenen, minder denken. Maar goed met woorden. Op de korte baan is het complexer, vind ik.
Ja, en het is interessant om er zo naar te kijken.
Ja, en we hadden nog een vraag, want we hebben nu natuurlijk al gehoord waar je inspiratie voor je boek Dodo vandaan komt. Maar je hebt nog een boek geschreven, Ik heb mijn zusje kwijtgemaakt. Ik vind die titel al geniaal. Ja. Dat ik denk, waar gaat dat over?
Kwijtgemaakt,
Ja, en Annabeth vroeg ook nog van waar haal jij de inspiratie voor je boeken vandaan?
Ja, inderdaad. Ik had gezien dat zij die vraag op internet gesteld had. En ik wil daar nog vragen wat zij precies bedoelt. Of zij bedoelt waar ik de onderwerpen vandaan haal waarover ik schrijf. Of echte inspiratie. Maar misschien kan ik ook op beide antwoorden.
Ja, graag.
En als eerste misschien over de inspiratie. Ik heb de afgelopen tijd heel veel van jullie podcast geluisterd. En ik hoorde een Windmeijer over inspiratie praten. En die had een hele mooie zin dat Picasso zei. Inspiratie treft je werkend aan. Zoiets dergelijks. Ja. Dat je moet voor inspiratie. En Jeroen vertelde wat ik heel goed begrijp. Inspiratie is eigenlijk niks. Het is een magisch woord. Het is gewoon werken. En misschien dat ik hem niet helemaal goed citeer. Maar dat was ongeveer wat hij zei. En ik ben het daar mee eens. Voor een groot deel. Het is inderdaad. Ik ga 's morgens om 8:30 achter mijn laptop zitten. En ik werk gewoon door. Ook als ik het gevoel heb dat het niet mijn beste dag is. Het is uren maken. Maar toch kan ik wel degelijk dat gevoel van inspiratie hebben of geïnspireerd zijn. En ik kan niet goed vertellen hoe dat komt, maar wel hoe het voelt. Dan ben je op dat moment heel open en heel ontvankelijk ook voor ideeën in jezelf, alsof je hoofd heel helder is en je snel connecties maakt, snel beelden ziet en associaties hebt en dat je een hele plezierige, efficiënte manier van schrijven, waarin je voelt, dit gaat ontzettend goed zo. En dan heb ik het idee dat ik heel geïnspireerd ben en dat ik snel reageer, dat ik vondsten heb die mij te aankomen waaien waar ik wat op een ander moment waar je voor moet vechten. En dat inspiratiegevoel, dat ik denk toch dat Jeroen dat ook kent hoor, dat kent iedereen volgens mij. En ik denk dat je dat kunt oproepen door, of ik kan dat voor mijzelf oproepen door rust om me heen te hebben. Dat ik, als ik 's morgens aan mijn werk ga en ik weet dat ik die dag geen afspraken heb en dat de uren voor mij liggen waar geen agenda tussen komt, dan kan ik daar zo blij van worden en mijn computer openslaan en het gevoel hebben, ik ben met mijn verhaal en er is niets wat mij stoort. En dan kan dat de rust leiden tot een soort efficiënte werkdag of zoiets. Waarin je... zoiets dergelijks. Ik denk dat de meeste mensen zoiets kennen wel.
Ja.
Maar dat voelt echt anders. Dus ik voel momenten, geïnspireerde momenten. En als die er zijn, als ik naar buiten ben, dan maak ik ook onmiddellijk dat ik naar huis ga. Om dan echt aan het werk te gaan. Dat ik voel van nu... een flow, noemen sommige mensen het ook. Hè? Dat je in het flow zit. En dat voelt heel prettig.
Mooi.
Dus dat is het inspiratiedeel. En Annabeth vroeg ook waar ik de inspiratie van aanhaal. Ja, dat roep je toch een beetje op. Door rust om je heen te creëren. En waar ik mijn onderwerpen vandaan haal. Dat is voor de kinderboeken toch voornamelijk uit mijn eigen leven. Of uit mijn eigen, wat ik zelf doorvoeld heb of meegemaakt heb. Of wat mij aan het hart gaat, wat ik... om mij heen zie wat ik aan kinderen wil vertellen. En bij Dodo was dat natuurlijk een heel persoonlijk verhaal. Dat mijn eigen verdriet als kind, dat spreken niet lukt. En hoe geïsoleerd je raakt daardoor. Daar wilde ik heel graag over schrijven. En ik heb mijn zusje kwijtgemaakt. Is een heel persoonlijk verhaal. Niet vanuit het kind zelf, maar in dit boek vanuit de moeder. Het is een kind, uiteraard, die het vertelt. Hè? Kos, een jongetje van 8, die zijn zusje in het park topt en daar niet meer terug kan vinden. Maar dit is duidelijk een verhaal, denk ik, waar veel tussen de regels staat. Want eigenlijk gaat dit boek over een moeder die na de geboorte van haar tweede kind op de bank kruipt en daar niet meer van af wil. En dat is wat mij bij mijn oudste dochter overkomen is. En ik wilde niet per se schrijven daarover, hoewel ik het een heel belangrijk onderwerp vind. Er zijn natuurlijk kinderen die dat meemaken, die een moeder die de weg kwijtraakt als er een kind geboren is, terwijl je juist verwacht dat dat een hele fijne tijd wordt, dat het toch een... Tot je spijt zware tijd is. Dus daarover met kinderen, iets over kinderen schrijven vind ik mooi en zinvol. Maar het was niet direct het eerste wat ik wilde. Het sloop telkens in dat boek. Ik kwam telkens weer terecht op die bank en in die ochtendjas. En toen dacht ik ook, ik geloof dat dit het verhaal is wat ik eigenlijk aan het schrijven ben.
Oh ja.
En dat is dan... omdat ik dat in mij draag, denk ik. Dat ik dat graag vertellen wil op een heel andere... vanuit het kind. Wat heeft het kind daaraan ervaren? Ja. En niet het kind zelf, want het kind zelf is net geboren. Dus ik heb het veranderd. Bij mijn oudste dochter was ik even de weg kwijt eigenlijk. Maar ik heb... In mijn boek is het de jongste dochter, omdat ik het vertel vanuit het oudste kind.
Ja.
En ik heb het boek opgedragen ook aan de dochter die op dat moment geboren was. En zij droeg het eerste hoofdstuk voor tijdens de presentatie. Dat vond ik ontzettend mooi. Dat vond ik fijn.
Oh, prachtig. Ja, daar krijg ik gewoon helemaal kippenvel van. Ja, wat bijzonder.
En ik denk dat er veel kinderen zijn die dat deel er helemaal niet uithalen. Die lezen een verhaal van een jongetje die de weg kwijt is. Ja. Die zijn zusje kwijtgeraakt heeft. Maar dat geeft helemaal niks. Sommige kinderen zullen het wel merken of voelen iets kleins. En de voorlezende ouder zal het merken. En sommigen ook niet misschien.
Nee. En ook al kan het kind dat misschien niet op die manier vatten zoals jij het nu beschrijft. Stel, ze hebben zelf zo'n moeder die... lastig van de bank komt, dan zullen ze ook het zien als van, oh ja, ik ben dus niet de enige. Dus alsnog kunnen ze er wel iets in herkennen. En dat lijkt me heel waardevol.
Ja. Je beschrijft heel mooi dat het verhaal wat je eigenlijk moest schrijven blijkbaar steeds erin sluipt. Maar hoe verloopt zo'n schrijfproces voor jou? Want als je dit hebt meegemaakt zelf, dan lijkt het me... Ja, ik heb het niet meegemaakt, maar het lijkt me heel pijnlijk ook voor jezelf als zoiets je gebeurt. Je kan er natuurlijk niks aan doen. Hoe is dan zo'n schrijfproces? Moet je dan zelf weer daar doorheen? Of kan je dat ook...
Nou, ik schrijf het zo tussen de woorden dat ik het eigenlijk ook helemaal niet wil dat het daarover gaat. Mm. Het boek De Dodo, wat over een kind dat stottert gaat. Het hele boek gaat daarover. Het is helemaal doordrongen daarvan. Maar het woord stotteren komt er niet eenmaal in voor. En de uitgever wilde dat op de achterkant. Want zij zeiden van, nou, waar gaat dit boek nou over? Maar ik heb verdedigd met hand en tand dat ik dat niet wilde. Omdat het naar mijn idee over iets anders ging. Wat natuurlijk niet zo is. Maar ik wilde het... Ja, dat persoonlijke wilde ik er dan toch niet in. En dat is mij, ik heb mijn zusje kwijtgeraakt, hetzelfde, denk ik. Ik weet niet meer precies wat jouw vraag was.
Hoe jouw proces dan verloopt als je zo'n boek schrijft waar je zelf...
Ja, ik schrijf eromheen, net als er zoveel tussen de woorden staat. Ik maak een verhaal. Ik begin bij Dodo was dat natuurlijk duidelijk. Ik begin bij een kind dat geen woorden heeft. En ik moest een moment verzinnen dat hij... ik was zelf 4 jaar toen ik stopte met praten. Maar ik kon geen boek schrijven voor kinderen van 4 wat een gelaagdheid heeft. Wat ik graag wilde. Dus ik heb dat verplaatst naar de overgang van de lagere school naar de brugklas. Dus Dorian is 12. En ik wilde een moment dat je echt... precies één moment pakt dat hij stopt met praten. En dat is de eerste dag van de brugklas. Dat hij zijn naam moet zeggen en dat dat niet lukt. En dat hij in plaats van Dorian Dodo zegt. En vervolgens als Dodo in de groepsapp wordt opgenomen. En als ik dat stukje... Ik moest dat moment dus hebben dat hij... Dodo in het leven roept, als het ware. En vanaf dat moment had ik 2 personen en schrijft het verhaal zich. Ik heb wel dat ik altijd heel goed weet waar ik heen wil. Het begin heb ik heb het idee waarover ik wil schrijven. Daar ga ik naar het begin bij zoeken. En zodra ik het begin heb, schrijf ik tegelijk eigenlijk het eind. Ik wil dat het begin en het eind... het is een spiraal eigenlijk. Je komt op dezelfde plek uit. Het eind is hetzelfde als het begin. Maar het is hoger of lager. Dus niets is meer wat hetzelfde. Je bent op dezelfde plek. Maar toch is alles anders. Of zie je alles anders. Dus mijn schrijfproces is nooit dat ik begin vooraan. En dat ik rustig doorschrijf naar het eind. Maar ik schrijf, ik begin in het midden, omdat dat is waarover ik wil schrijven. Dan ga ik daar een begin bij zoeken, van wortelt dit dan? Waar komt dit uit voort? Dan ga ik dat begin schrijven, als een flashback misschien, of als het voor jongere kinderen is, ga ik echt aan dat begin beginnen. En als ik dat begin schrijf, wil ik dat eind hebben en dat schrijf ik dan ook. En als ik dat eind schrijf, dan ga ik dat begin weer herschrijven. En dan voel ik opeens, oh ja, als dat het eind het begin is, dan moet ik daarheen. En wat is die weg dan? En dan ga ik een stuk van die weg schrijven. En als ik dan iets in die weg ontdek, dan denk ik, ja, dan moet dat begin een beetje anders. Dus zo is het een schrijfproces wat eigenlijk over het hele boek... ik werk eigenlijk aan alle hoofdstukken tegelijk.
Wauw. En kan ik het dan zo zien dat, omdat je niet... je schrijft wel over iets wat jou zelf is overkomen, maar je schrijft niet over jezelf, dat maakt dat je afstand tot het onderwerp kunt houden.
Ja, dat is zeker zo. Ik schrijf niet over mijzelf, ik schrijf over wat ik zelf gevoeld heb of wat ik ervaren heb. Ja. En ik heb in Dodo van de hoofdpersoon een jongen gemaakt ook, om die afstand groter te maken. En ik heb, wat ik net zei, hij is dus geen 4, maar 12. Ja. En in mijn zusje, ik heb mijn zusje kwijtgemaakt, heb ik de postnatale depressie die daar onderliggend meespeelt op een heel andere manier. En niet beschreven zoals dat werkelijk was, maar zoals ik het zinvol vind om dat in dit boek te schrijven en dat het nog begrijpelijk voor de kinderen is. En dat het als verhaal klopt ook. Hè? De werkelijkheid is eigenlijk niet interessant genoeg. Als je de werkelijkheid pakt, in doden zou de werkelijkheid heel saai zijn. Die duurt ontzettend lang. Het is een herhaling van zetten. Je hebt geen begin, geen eind. De hoop is soms niet zo groot als je dat wel zou willen. Dus om een verhaal te maken moet je dat inkorten ook. Dus je moet sowieso allemaal kunstgrepen toepassen om de werkelijkheid die je beschrijven wilt in een boek tot een nieuwe werkelijkheid te maken. Maar het gevoel, inderdaad, dat is wel... dat probeer ik zo dicht mogelijk bij mezelf te houden. En als ik over een heel ander onderwerp schrijf, dan zijn... Ik ben met veel dingen bezig nu. Ook als dat iets is wat niet letterlijk uit mijn leven komt, dan probeer ik toch zo te zoeken van wat zou in dit thema, waar raakt het meest aan wat ik zelf ervaren heb. En dan probeer ik dat gevoel zo te voelen weer en te projecteren op dat beeld van dat verhaal, dat ik toch mijn eigen gevoel daar heel dicht in leg.
Ik ben er even stil van. Ja, ik vind het mooi. Ik zit ook te denken van, is dat ook omdat je, probeer je zo je eigen gevoel daarop te projecteren, omdat je het dan zo echt mogelijk kan schrijven? Is dat waar het jou bij helpt?
Ik denk dat is wat ik graag wil. Ik probeer, zoals iedereen natuurlijk, een boek te schrijven wat goed is, wat sterk is, wat niet... wat je leest en wat eigenlijk pas begint nadat je de laatste pagina gelezen hebt. Ik zou hopen dat als je een boek leest, dat je wereldbeeld een heel klein beetje gekanteld is. Dat het boek doet iets met de lezer. En om dat zo sterk mogelijk te kunnen schrijven, probeer ik de emoties zo oprecht mogelijk te schrijven. En dan denk ik dat je beste... dat je het best kunt kijken wat je zelf ervaren hebt. En wat, hoe je zelf dingen gevoeld hebt. En zo zoek ik inderdaad naar... om het verhaal zo goed mogelijk te schrijven, probeer ik zo dicht mogelijk bij mijn eigen gevoel te komen. Al is het een ander onderwerp.
En dan ben je ook nog... Dan ga ik even over iets anders beginnen. Maar dat vertelde je al in het begin... redacteur bij Jong Literair Nederland. Dat is iets wat je zelf bent gestart, volgens mij.
Ja, Jong Literair Nederland wel. Literair Nederland is een recensiesite die bestaat 20 jaar of 21 jaar nu. En daar worden boeken voor volwassenen, recensies worden... Het is een recensiesite en interviews met schrijvers. Dus alles, het bezinkt eigenlijk de literatuur. Maar er werden geen jeugdboeken besproken. Dus toen dachten Caroline Lohmeijer en ik, wij moeten daar een wagon aanhangen. Dus we hebben het hele stramien van Literair Nederland kunnen gebruiken. En daar hebben wij een tak aan geplakt. En dat is Jong Literair Nederland, waar wij kinderboeken in bespreken van 4 tot, tot jong adult. En schrijvers, illustratoren interviewen. En dat is leuk. Ontzettend leuk. Ja, dat is leuk.
Ja.
Ja, ik schrijf zelf geen recensies. Ik doe andere dingen. Maar het is ontzettend leuk om zo met de boeken bezig te zijn. En zo met de schrijvers. En ook op de hoogte te zijn wat er allemaal uitkomt. Daar heb ik heel veel plezier in. Net als mijn dagje.
Ik zie het ook aan je. Luisteraars kunnen jou niet zien. Maar je begint meteen ook als je... Nou, sowieso. Maar echt te stralen als je erover vertelt. Ja, mooi. Ik vind het mooi en met name ook om wat je ook al eventjes noemde over de lijst en de discussie die er ook de afgelopen jaren is over jongeren die minder lezen en die meer zouden moeten lezen en die dan de boeken van de lijst moeten lezen die ze niet zo interessant vinden. En dan denk ik, dan is dit een hele mooie manier om misschien ook ouders te ondersteunen, maar ook jongeren zelf kennis te laten maken met boeken die wel leuk zijn om te lezen en waar ze minder moeite voor hoeven doen.
Dat dalende leesinteresse is echt moeilijk om te, waar dat precies in zit. Ik was als kind, ik was een heel ernstig kind. En mij trokken de literaire boeken over complexe onderwerpen juist erg aan. Terwijl veel jongeren daar nu minder zin hebben. Misschien omdat de wereld juist complexer is. Dat ze meer ontspanning zoeken.
Ja.
En ik zou mij graag willen inzetten voor leesbevordering. Op welke manier ook. Maar het is moeilijk, denk ik. Ik denk ook dat de beeldschermen een grote grote concurrentie zijn van het lezen.
Zeker. Ja, deels ook, denk ik. Maar ik zie het ook bij mijn eigen kinderen. Mijn oudste is een enorme lezer. Die had al op zijn 11e een e-reader, omdat de boeken gewoon niet aan te slepen waren. En die blijft dat ook doen. Die leest nu veel manga, waar ik dan helemaal niks van begrijp. Maar hij heeft ook heel veel andere dingen veel gelezen. Maar de middelste, die is bijna 9. En die zal nooit uit zichzelf een boek pakken.
Nee.
Nooit. En daar kan ik met mijn verstand niet bij. Want ik was ook zo'n meisje wat heel veel las. En met name grote en ernstige onderwerpen. Hij verzint het ook gewoon niet. En soms denk ik verveel. Maar pak een boek. Nee. Ja.
Nee.
Nee. Ja, ze mogen bij ons ook niet de hele dag op een schermpje natuurlijk. Dus dat is niet altijd de reden dat ze niet lezen. Maar ja.
Ja, dat is moeilijk. Hè? Er is natuurlijk, het aanbod is heel breed nu. Dat is ontzettend fijn. Er zijn veel boeken. Allerlei soorten boeken. De graphic novel. Die begint enorm in opmars te komen. Wat natuurlijk heel leuk kan zijn als je die woorden allemaal te veel vindt. Dat je er illustraties bij hebt.
Ja.
Ja, dat is
hem. En dat is denk ik wel een hele belangrijke wat je zegt. Want ik doe eens in de zoveel tijd ben ik vrijwilliger in de schoolbibliotheek op de school van mijn kinderen. En dan vraag ik kinderen ook wel eens, hè, wat zoek je dan voor een soort boek? Nou, ze willen allemaal Dogman.
Ja.
Want daar staan heel veel plaatjes in.
Precies. En, Kapitein Onderbroek.
En dat is het dan ook. En dan zoek ik wel eens een ander boek. En dan slaan ze het open. En als het dan 2 bladzijden met alleen maar woorden zijn, dan zeggen ze nee.
Ja.
Dan denk ik ook wel eens, maar probeer het nou. Het is gewoon zo leuk. En je kan je eigen plaatjes erbij maken als je het leest. Maar ja, dat is best wel... Dat is ook, toen ik klein was, had je die boeken met zoveel plaatjes voor mijn gevoel helemaal niet.
Nee, volgens mij
Het is ook de keus die je nu hebt natuurlijk. Ja.
Ja, dat is waar. Dat is waar. En misschien dat er minder leesuren gemaakt worden. Dat zo'n pagina ook echt schrik aanjaagt. Dat die kinderen echt denken, jeetje, hoe kom ik daar doorheen? Ik weet dat ook niet zo
precies.
Heel goed.
Nee. Ja, interessant. Ik vind het ook altijd het leukst als ik dan iets aanreik en ze nemen het wel.
Ja, dat is geweldig. Leuk.
Ja, fijn.
Ja, dat vind ik in de kinderboekwinkel waar ik 1 dag in de week werk, zo ontzettend leuk. Dat er soms kinderen zelf komen met hun zakgeld. Die dan zelf boeken uitzoeken. Waar ze, en dan, ik wil altijd weten wat ze lezen en waarom en wat ze leuk vinden. En sommigen vertellen dan zo enthousiast. En dat is heerlijk.
Ja, heel mooi.
Maar even weer terug naar het schrijven.
Ja.
Even kijken, je had ook iets om weg te geven, begreep ik, of niet?
Dat klopt, ja. Ik zou het leuk vinden om 1, ik heb mijn zusje kwijtgemaakt en 1, Dodo aan de luisteraars weg te geven. En daar hadden jullie een plannetje voor, volgens mij.
Ja, dat klopt. We hebben altijd een plannetje. Ja, dus als je de post leest op Instagram van de aflevering met Mohana, dan staat daar een vraag in. En als je dat antwoord weet en aan ons toestuurt, dan maak je kans op of een dodo of een ik heb mijn zusje kwijtgemaakt.
Ja, hartstikke leuk.
Superleuk, ja, vind ik ook.
Ja, heel erg leuk.
En dat heeft natuurlijk niet zo heel veel met schrijven te maken, maar dat is sowieso leuk om er aan mee te doen, lijkt me. Want ik ben ook heel benieuwd naar je boeken. En als het goed is, had je ook nog een schrijftip voor onze luisteraar? Of je had er meerdere, begreep ik zelf?
Ja, ik heb inderdaad, omdat ik wist dat jullie dat aan het eind altijd vragen, heb ik daar goed over nagedacht eventjes. Een heel eenvoudige schrijftip die ik heb, die iedereen zelf zal kunnen bedenken eigenlijk, is heel veel lezen. Veel boeken lezen die je zelf goed vindt ook. En, maar niet alleen lezen, daarna ook herlezen. En de eerste keer dat je het leest, dan hoop ik dat je het gewoon leest. Omdat je er plezier in hebt, dat je meegevoerd wordt. En, maar de, bij herlezing heb je wat tijd en ruimte om te kijken van hoe doet die schrijver dat? Of hoe komt het nou dat het lukt om mij zo mee te nemen hier? Ja, dus ik denk dat andermans werk een ongelooflijk goede leerschool is om te kijken hoe je je eigen werk kunt sterker maken. En dat is een leuke tip ook, lijkt mij. Want lezen is natuurlijk fijn. Ik denk dat bijna alle schrijvers lezen graag doen. En wat mij heel erg helpt, als ik... toen ik met Dodo aan het schrijven was, deed ik dat veel, maar met mijn zusje kwijtgemaakt ook. Als je even niet meer weet hoe je verder moet, of je wil zo in dat personage zitten, je wil je personage zo voelen, dat ik soms, als ik achter de computer zat en het lukte niet, dan nam ik Kos mee, of ik nam Dorian mee, en dan ging ik naar de bakker of iets. En dan was hij zo levend naast mij, dan moest hij soms zijn sokken optrekken eerst nog, en zijn schoenen aan. En dan gingen we samen weg. En dan praat ik met hem. En opeens is dat kind zo dicht bij je. En zo levend. Dat als je dan terug achter je computer zit. Dan heb je opeens woorden weer. Ja. Dus dat is een leuk trucje, vind ik. Om de personages waarover je schrijft. Om die even mee uit de computer te pakken en in een gewone situatie die je in dagelijks leven hebt, die persoon naast je te zien. Ja. En dan krijg je soms ideeën die helemaal niet met het verhaal te maken hebben, maar die details die toch bij kunnen dragen aan de karakter. Dus dat je een mooi scherp... Ja, en wat ik eigenlijk wilde meegeven, wat mijn redacteur bij uitgever Van Oorschot kwamen mijn eerste verhalen uit. Ik was toen heel erg geïnspireerd door de Poolse schrijvers rond de Tweede Wereldoorlog. Witold Gombrowicz en Bruno Schulz en Pankowski. En ik las die veel, dat zijn gekke, absurde, of schrijvers van absurd werk. Ik schreef ook hele absurde verhalen. En ik mijn redacteur zei tegen mij, ik wil graag zien waar je zelf van houdt. Dus maak je totaal geen zorgen dat ik zie dat jij een lezer van Probitsch bent. Je eigen stem vind je wel. En dat zou ik mensen die beginnen heel graag willen meegeven. Je hoeft niet vanaf het begin uniek te zijn of eigen te zijn. Je stem ga je vanzelf vinden. En ben niet bang dat je eerste boek misschien niet het allerbeste is. Maar vertrouw ook dat je het steeds, hoe langer je bezig bent, hoe meer je echt vindt wat bij je past. Omdat het niet haalbaar is, mooi. Denk ik, in boek 1 gelijk authentiek te zijn. Of een eigen nieuwe stem in de letteren te zijn of iets.
Ja, mooi. Goeie tip.
Nou, drie toptips nog zo aan het eind van deze podcast. Heel mooi, dankjewel.
Leuk, ja.
Ja, sowieso heel fijn dat je in de podcast wilde zijn, Mohana.
Ja, nou, ik vond het fijn bij jullie te zijn. Ik vond het leerzaam en leuk. En ik hoop dat de luisteraars het een beetje zinnig vonden.
Vast wel.
Nou, vast wel.
Ik in ieder geval
laat het vooral weten. Dat vinden wij altijd heel erg leuk. Ja, ik vond het ook heel zinnig.
Fijn, ja.
Ja, zeker. En ik heb nog één korte vraag. Komt er binnenkort nog een nieuw boek van jou?
Nou, ik ben met veel werk bezig nu. Ik heb een contract getekend net. En het boek is, maar dat komt nog niet zo heel snel uit. Een boekje van Tijger lezen. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een serie boeken voor heel jonge lezers. En ik ben bij de uitgever waar mijn boeken uitkomen. Bij uitgeverij De Vier Windstreken. Met een groot boek voor oudere kinderen bezig. Waar we ook al lange tijd mee bezig zijn. Waar ik heel erg van houd. Maar wat een moeilijk boek is. Dat gaat er denk ik komen. Nou, dat is het belangrijkste eigenlijk. Dat grote boek.
Ja, leuk. Komt van alles aan.
Er komt van alles aan. Ik ben druk. En het is heel fijn om te werken aan nieuw werk.
Nou, we houden je in de gaten.
Heel goed. Ja, het is alleen maar veelbelovend dit allemaal.
Oké, nou, nogmaals heel erg bedankt voor je komst, Mohana. En voor de luisteraars, tot volgende week.
Tot volgende week.
Hartelijk dank.
Superleuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com/schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden.
Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. @Kim_Linsen_auteur en @Emmy de Vries.